Janneke,
Francine,
hoe ben je met programma's als De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld?
Ja, daar ben ik dol op. Ik heb daar ook echt iets mee, met op gevaarlijke wegen terechtkomen. Ik heb zelf ook uit mijn eigen leven een keer ben ik op een gevaarlijke weg terechtgekomen. Op een soort vulkanisch eiland hier heel ver vandaan. Echt voor de vliegschaamte was dat. En daar belanden wij, daar hadden we gezien op een soort kaart van het type dat je gratis krijgt bij je hotel. Weet je wel, zo'n gezellig gekleurde kaart.
Getekend kaartje.
Getekende kaart met daar zit het garnalenrestaurant en daar het surfstrand. Daar hadden we gezien dat er een weg liep rondom het hele eiland. En dat leek ons ontzettend goed om oriënterend die weg te gaan volgen. Verder geen enkel onderzoek naar betreffende weg gedaan. En toen kwamen we daar en ja, dat eiland, dat steekt echt die oceaan uit. Heel hoog omhoog. En ja, daar loopt dus een soort weg. En dat wordt
langs
een weg.
Ravijn.
Ja, een klif eigenlijk moet je dat noemen. Het is geen ravijn. Dan kan je nog hopen dat je de overkant haalt. Nee, je haalt niks meer. Die weg werd steeds smaller en smaller. En ook korreliger van structuur. Dat je dacht, erosie. Weet je, dat je ineens een heel sterk een begrip uit aardrijkskunde voelt opborrelen. Hoe zat dat ook alweer? Maar dat je ook voelt, op een gegeven moment kom je op het punt, teruggaan is minstens zo gevaarlijk als maar doorgaan.
Ja, want keren kan natuurlijk
keren
eigenlijk
kan
niet.
Je moet dan achteruit rijden.
Ja,
kan niet.
Maar Janneke, als je het vertelt, doe je alsof je met je handen aan het stuur
zat.
Zat ik volgens mij niet.
Nee, ik denk, of misschien heb ik wel gezegd, ga jij maar rijden.
Je was bijrijder.
Ja, maar en dan zat ik aan de hoge kant. Dus dat is goed. Je kan ook per ongeluk aan de klif zitten. Dat zat ik niet. De oceaan was links. Daar zat ook de bestuurder. Holy shit, jongens.
Okay.
Het was onze huwelijksreis. Nou, we hebben daarna iedereen bedankt. Iedereen bedankt voor het feit dat we nog leefden. Want we hebben het gehaald. Maar ik kan daar nog aan denken, aan die weg.
Ja, en dan kijk je dus graag naar dat soort programma's. Ja. En dan ben je weer even helemaal terug.
Ja, maar hoe ben jij ermee? Kijk je er graag naar? Ik vind jou als shorttracker. Ik heb ook de shorttrackende Francine weer heel erg leren kennen door de Olympische Spelen.
Ja,
snap
ik.
En die gaan ook met een noodvaart door de bocht.
Ja, nou, ik zit sowieso met spannende ritjes zit ik aan het stuur.
Ja? Oh ja, jij bent heerlijk. De designated driver.
Ja,
okay.
Vind ik heerlijk. En er zijn dus inderdaad wel gevaarlijke wegen geweest waar ik links heel diep naar beneden kon kijken.
Ja.
Autorijden en dat het dan spannend is, vind ik eigenlijk allemaal heel leuk. Ja, vind ik heel
en wat
leuk.
Is jouw spannendste?
Nee, met een kind achterop in Thailand op zo'n scooter.
Oh.
Waar ik maar net met de beentjes, met de voetjes op de straat kon komen. Ja. En toen inderdaad over zo'n heel bochtig weggetje naar boven. En dan de slappe lach krijgen.
Oh, ja.
Dat ligt natuurlijk altijd
ligt
op de loer.
Op de loer.
Dus dat was eigenlijk de spannendste. Want toen had ik en een huilend kind en een veel te zware scooter. Nou ja,
en jij hysterisch lachend.
Hysterisch lachend. Ja, alsof er niks aan de hand was.
Heerlijk, okay, spannend.
We gaan beginnen.
Nou, dit wordt me er een hoor. Ballet, kroket.
Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Ja, dat is heel leuk. Toch wel heel leuk. Ja, wil je ook een keer bij onze opname zijn? Dan kan dat. Je bent van harte welkom. Mail eventjes alles@balletcroquet.nl. We zitten er altijd op maandagavond van 8 tot 9 in Studio Kookhaven in Amsterdam. Je kan een mailtje sturen dus, alles@balletcroquet.nl of via Instagram een DM'tje. Francine, dit is aflevering 24 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk al die dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
En dan hebben we ook nog onze gidsen van de avond. Niemand minder dan ons enige echte koningskoppel. zijn vanavond hier in de Kookhaven. Helene Heelgerdenaar en Bart Prinsen. Het is echt een soort, ja, wat is dit? Geluksdag, Francine.
Lekker.
Het is een geluksdag. Helene Heelgerdenaar, kunst- en cultuurredacteur, stergids van ons programma. Groot liefhebber van alle kunsten, maar toch vooral van theater en boeken. Vorige week had je je theaterliefde afgestoft voor ons. Hoe zit het deze week?
Ja, ik heb deze week een boek meegenomen. Want ik was een beetje op vakantie.
Ja.
Aan het wandelen en aan het lezen. En ik had wel 5, 6 boeken bij me. En dat waren allemaal internationale bestsellers, Booker Prize winnaars. Oeh. Eigenlijk bijna alles Engels. Ja, vooral Engelse schrijvers. Maar er was 1 Nederlands debuut bij.
Oeh.
En dan moet ik toch zeggen, gewoon van die 5, 6 wereldtitels vond ik dat Nederlandse debuut het allermooiste.
Oh jee, wow. Dat ben ik heel benieuwd.
Moet ik toch even aan jullie vertellen.
Ja, dat en dan hebben we dus niet alleen Helene Heelgerdenaar, maar ook Bart Prinsen. Ja, de andere helft van ons koningskoppel. En we zijn ook heel blij dat jij er weer bent, Bart.
Ja, fijn.
Jij doet altijd hele bijzondere projecten bij ons. Je trekt je eigen spoor. Je bent eigenlijk een shop-in-shop, wat dat betreft.
Ja.
Oude literatoren die we vergeten zijn. Of bijvoorbeeld vervoersmiddelen waar het niet genoeg over gaat.
Nou, daar heb ik toevallig een heel klein addendumpje.
Leuk, want daar ging voor open. Ging over
Het woord taxi viel namelijk.
Ja, dan vragen we erom.
En dan denk ik ook aan de 19e eeuwse taxi. En dat was natuurlijk een koets.
Ja.
Dus vroeger werden koetsen ook cabriolet genoemd.
Ah.
Omdat dat komt van cabriolet. Wat blijkbaar zoiets betekent als springen in de lucht springen als een geit.
Als
omdat
een
die dingen zo
cabra.
Hotsend en botsend over het wegdek stuiterden.
Ah.
En daar heb ik een grappige observatie over.
Oh. Die horen we graag straks.
En we gaan ook nog een onderzoek doen naar favoritisme.
Oh, favoritisme. Voortrekkerij.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja, maar het favoritisme vind ik wel een mooi woord.
Het is een stroming, klinkt als een kunststroming.
In de Ballet Croquet hoorde u dat voor het eerst.
Ja, precies. Ja.
Janneke en Francine.
Ja, Francine, nou, er staat ons van alles te verwachten, maar jij bent onze, jij bent mijn partner in crime. Je bent mijn co-host en ik ben jouw co-host. En we zijn elkaars wingman, anytime. Maar we beginnen eventjes met jouw week, want dat is altijd zo'n lekker begin.
Zo'n lekker begin. Ik zag vandaag de montage van de uitzending die ik voor Volle Zalen heb gemaakt. Samen met Ilse Fokking en Cornel Maas van Johanna ter Stegen. En nou, daar verheug ik me enorm op dat die op de buis komt. Die komt op NPO 2, maar pas ergens april, mei. Dus dat zal ik dan zeggen. Maar die montage heb ik vandaag gezien en werd ik heel blij van. Ik zag de film Marty Supreme over een tafeltennisser.
Daar wilde
heel
ik ook naartoe.
Erg leuk. En
Timothée Chalamet.
Maar er liepen heel veel mensen weg.
Oh ja, want het duurt 3 uur of zo, hè?
Nou, het duurt 2 uur en een beetje. En ik snap wel, als je het niet vat en niet leuk vindt en niet waardeert, ja, dan duurt die wel enorm lang. Maar heerlijk in New York en ontzettend leuk, ook wel een aanrader. Maar vorige week sprak Dick Verwerda, onze Dick, die sprak over de film. Hij zei, ja, meestal is een film maar een film. Maar ik was weggeblazen bij Sirat. En ik ging daar gisteren naartoe en ik was ook zo weggeblazen dat ik daar toch echt nog eventjes een pleidooi voor wil houden. Maar eigenlijk zei Dick vorige week al, het gaat om de muziek. En de muziek neemt je mee.
Ja, de soundtrack neemt je mee.
Het speelt zich af in de woestijn in Marokko. Dus ik wil eigenlijk beginnen met eventjes die elektronische muziek te laten horen.
Ja.
Precies, Rave in the Desert. Nou, het verhaaltje is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is namelijk een Spaanse vader die met zijn zoontje op zoek gaat naar zijn verdwenen dochter. Mm-hmm. Nou, eerst dacht ik, heb ik daar zin in? Best wel een naar naar thema natuurlijk. Hij gaat eigenlijk naar zo'n rave party in de woestijn in Marokko op zoek naar die dochter. Want die is al maanden zoek en die zou op zo'n party kwijtgeraakt zijn. Dus hij gaat daar naartoe, heeft zijn zoontje bij zich. En ja, je volgt eigenlijk die man op zoek naar zijn vader. En hij sluit zich aan bij een subgroepje van die rave party. Ze gaan daar dus iedereen van die gestencelde fotootjes met het kopje van dat meisje laten ze zien. Nou, iedereen is natuurlijk helemaal van de wereld. Ja. Dus iedereen kijkt naar het plaatje. Niemand herkent haar. Nou, ze hebben haar in ieder geval niet. Op de eerste plek vinden ze haar niet. En dan sluiten ze zich aan bij een soort subgroep die nog dieper de woestijn ingaat. En verder ga ik niks spoilen, maar je bent er dus bij als ze dieper en dieper die woestijn ingaan. En als je een beetje een liefhebber bent van de kleuren van de woestijn, nou, dat ben ik heel erg. En van die rotsen die je daar ziet, dat die hele specifieke bruin-rode kleur, de kleur van dat zand, je volgt dit kleine clubje in hun tocht. En ik zal je zeggen dat die verdwenen dochter is uiteindelijk maar één van de thema's. Oh, want ja, het gaat echt over vriendschap, leven, dood. Alles komt voorbij. Allemaal in die opzwepende elektronische muziek. Dat neemt je helemaal mee. Dat decor van die woestijn. Ja, het is magistraal. Wow. En je wordt gewoon meegenomen, opgetild. Het Parool kopte, want ik ging eventjes lezen vandaag, het Parool kopte. Als je één film ziet dit jaar, laat het deze zijn.
Echt zo?
Ik denk dat ik het er wel mee eens ben. Het is een hele intense filmervaring. Dick zei al, je moet in een bioscoop gaan kijken waar het geluid goed is. Nou, dat was bij mij schitterend. Je zit achterover en je laat je echt meenemen in een soort visuele trip. Mm-hmm. Met natuurlijk een spannend thema. Want dat meisje moet
gaan
ze die dochter vinden? Wat gebeurt er onderweg? Loyaliteit speelt een belangrijke rol. Maar je bent dus echt fysiek. Ik had dorst toen ik eruit kwam. Je wordt zo
neem
fysiek
water
ook
mee als je de bioscoop ingaat.
Precies. Fysiek word je uitgedaagd.
Vond je het ook zo mooi? Het waren echte mensen ook die acteren. Het zijn geen acteurs. Het is waanzinnig, die karakters. Dat is...
Ja, er zit één professionele acteur in en de rest zijn gewoon echte mensen.
Die hebben ze uit zo'n vel gepikt.
Ja. Maar wie heeft dit gemaakt? Want dan moet het heel goed gemaakt zijn.
Het is heel goed gemaakt door Oliver Lax. En hij heeft het samengemaakt met het productiebedrijf van Pedro Almodovar. En er zit één professionele acteur in en de rest is dus gewoon echt uit de scene, uit de rave scene gehaald.
Want die bestaat echt.
Die bestaat echt.
Er zijn echt mensen continu aan het raven.
Ja, en dan worden ze weer, weet je, dat zijn dan illegale parties.
Een soort dus Burning Man, maar dan altijd.
Nou ja, daar zeg je Burning Man. Ja.
Dat is het.
Ik was getipt door mijn dochter en die zei, ik ben er wel kapot van. Ik moest echt ontzettend bijkomen. Dus ik dacht, nou, ik ga daarheen. En toen kwam ik eruit, toen belde ik haar en toen zei ik echt van, Burning Man stond altijd wel bij mij op een soort bucketlist. Yeah. Dat leek me ontzettend leuk om daar dan een keer helemaal in onder te dompelen. Maar ja, je komt toch ook wel van een koude kermis thuis. Want iedereen is ook wel helemaal van de wereld, van God los. En ik kan niks spoilen verder.
Ben je
maar
nou heel
ga
erg
gewoon
met elkaar in contact of uit contact op zo'n rave?
Ja, je bent samen, maar iedereen is wel helemaal in zijn eentje ook. Maar goed, fysiek ben je dus uitgeput als je eruit komt. Het sleept je aan alle kanten mee. Ga het kijken. Het is anders dan alle andere films. Mm. Sirat.
Ben jij wel eens naar zo'n rave geweest eigenlijk?
Nee, man, voor geen goud.
Nee.
Nee, maar om het te zien, het gaat me niet om die rave. De beelden inderdaad, ja, wat je zegt. Ja. Die opbouw is al zo mooi. Ja. Dat zo'n podium bouwen daar, dat is waanzinnig. Ja. Maar voor de rest, nee.
Nee.
Een haar op mijn hoofd.
En camerawerk ook.
Ja,
weet
ja dan, Bart, ben jij een beetje een raver? Heb je raves in je repertoire?
Ja, iets te veel misschien wel. Ja,
niet, echt met dat ding.
Ja, maar het is wel een tijdje geleden, maar ik heb daar wel 2 jaar aan een stuk
geraved in een woestijn.
Nou, wel op alle plekken waar ik dat kon. En dus ik mijn toenmalige huisgenoten was het ook niet heel erg eens met deze hobby. Muziek. Dus ik moest op een gegeven moment ook een koptelefoon kopen, anders kon ik vertrekken, weet je wel.
Mm-hmm. Dus heb je dat dan gedaan ook, die koptelefoon?
Ja, zeker.
Ja,
ook dat je bent vertrokken. Ja. Dat is weer een ander verhaal.
Oké, maar na 2 jaar...
Het heeft niet geholpen. Uiteindelijk kon je toch vertrekken.
Nou, ik vond het echt machtig interessant. Ja. Echt geweldig. Ja, ik ben ook wel een beetje een dopie. Dus ik vond het met die pillen ook vond ik heel erg leuk.
Ja. Nou, ga deze film dan maar kijken. Dan zal
en
nostalgie
wel,
zijn.
Ja,
maar sowieso visueel is hij gewoon helemaal te gek. Helemaal te gek. Echt de close shots die gemaakt zijn van zo'n box, hè, geluidsbox. En dat je die dreun ziet.
Die icoon is zo ziet dansen.
Echt zo prachtig. Nou ja, en je hebt dus dorst als je naar buiten komt.
Ja, Helene, ben jij een beetje een rave?
Nee, ik wil wel heel graag in mijn volgende leven
een raver worden.
Ja, dat heb ik wel echt een beetje gemist.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat ik er namelijk heel goed in kan zijn.
Ja.
Om van de ene party naar de andere.
Ja. Maar ik begrijp niet zo goed waarom een volgend leven.
Nou ja, het is me gewoon niet gebeurd. En toen was ik al... Ik weet het niet.
Ga maar naar deze film.
Dat doorstuiteren is trouwens wel een van de leukste dingen van dat raven. Dus dat je dan... Ben je nog verder? Dan zit je in zo'n trein. En dan
zie je, hoor je die beat nog.
Ja, maar die mensen in die trein, die gaan allemaal naar hun werk en zo.
Ja.
Jij bent nog helemaal...
Maar het kan nog hoor, Helena.
Het kan nog. Het kan ook op onze leeftijd nog, bedoel
ik. Jazeker.
Je kan er gewoon ieder moment mee beginnen. Met de rave lifestyle.
Nou ja, ik denk dat ik het eens even ga onderzoeken, ja.
Ja.
Ik wil niet.
Ja, maar goed, we hebben nu Bart. Die
maar
kan
ik ga
ons,
zeker naar die film. Ja. Ja.
Bart is onze spirit guide in de rave scene.
Ja, ik ga mee.
En Janneke, waar zat jij?
Jeetje,
kroketterige kant, zei je.
Ja, kroketterige kant. Nou, ik zat weer overal en nergens. Want ik heb natuurlijk ook voor Kunststof van alles gelezen en gezien. Maar dat hou ik even... Dat is voor de luisteraars van Kunststof. Dus dat laten we even aan de zijkant. Ik heb... Jij zei ook van Marty Supreme gezien en zo. Ik ben ook even wat series gaan bekijken waarvan ik dacht... Even kijken of het wat is... Onder andere Blind Sherlock. Dat is een serie, dat klinkt niet zo, maar die speelt zich af in Rotterdam. Het is een Nederlandstalige serie met Frank Lammers als een rechercheur. En die heeft een blinde assistent. En die jongen wordt ingehuurd om geluidsopname af te luisteren.
Uh-huh.
Want die kan namelijk, omdat hij blind is, kan hij zo goed uit geluid informatie halen. Dus als er alleen maar een geluidsopname ergens van is, dan kan hij zeggen: het speelt zich af op een hoogwerker en het is. Nou, en die taal die ze spreken is Oezbeeks.
Ja, ja, ja.
Heel knap dat een blinde man ook alle talen van de wereld kan ontwaren, maar dat maakt niet uit. Nou ja, goed, er zit ook een blinde geleidehond in. Dat vind ik, dat is plus 1, vind ik. Dan heb je er sowieso al 1 ster te pakken, vind ik, van Ballet Croquet. Als je met een hond gaat werken.
Ah, oké.
Dus, maar verder, Pierre Bokma zit er bijvoorbeeld ook in. Ja, die is natuurlijk ontzettend goed. Dus het is een beetje een... wat ik me nou bij dit soort series afvraag... hebben wij misschien last van om naar zo'n Nederlandse serie te kijken... dat het in het Nederlands is.
Zeker.
En zou het bijvoorbeeld, als dit allemaal in Kopenhagen was... en lekker in het Deens... zou het allemaal voor zoete koek slikken?
Ik denk het. Ik heb dit niet gezien, maar ik denk dat het zeker...
Frank Lammers doet Rotterdams accent. Nou, is lastig. Vind ik lastig. Want we weten dat hij dat niet van nature heeft.
En je ziet hem iedere keer in de reclame.
Ja, en hij gaat dan... Wat ik bijvoorbeeld eigenlijk vind ik niet meer helemaal kunnen... in een verhoorzetting... dat hij dan heel hard gaat schreeuwen tegen degene die aan het verhoren is. Van waarom heb je dit nou gedaan? Weet je wel,
ik denk dat je gelijk hebt. Als dat dan in een andere taal is.
Ja, Verveel, of wat zeggen ze allemaal tegen elkaar?
Ja, verhelwe.
Verhelwe. Ja. Nou, dan vind ik...
Ja. Verfen.
Ja, verfen.
Verfen, wat ga je doen? Zo.
Ja, gangisman. Dat is het woord voor dader in het Deens of zo. Ja. Dat ken ik door de serie.
Kadaver. Ja. Is lijk.
Nou goed, dus ja. Misschien dat in Denemarken...
Maar had je
Blind
er last
Sherlock
van?
Want een totale hit wordt. Maar ik vind zelf dus niet helemaal een complete tip. Tenzij je zin hebt
in
om gewoon
hond.
Rotterdam te zien. En ik bedoel, bijvoorbeeld deze man gaat iedere dag met de watertaxi naar zijn werk. Maar dat doen mensen in Rotterdam toch helemaal niet?
Jawel, die wordt wel gebruikt.
Oh,
jawel,
ook voor
die wordt
gewoon
wel
de commute.
Ja, die wordt wel gebruikt.
Oké, nou, I stand corrected. Jij als reserve Rotterdammer
nee,
weet
maar,
dat gewoon.
Nee, maar die hond... Die hond.
Ja, die hond is top.
Die hond is top. Extra punten van Ballet Croquet. Ja. Dat is een echte blinde geleidehond.
Denk ik wel. En het ding met die hond is... Iedereen wil hem de hele tijd aaien. Maar dat mag niet bij een blinde geleidehond. Daarom heeft hij ook op zijn tuigje staat ook niet aaien. Want daarmee leid je die hond af. Die hond moet natuurlijk de hele tijd de wereld vertalen voor zijn baasje. En dat kan niet als iedereen de hele tijd aan zijn kop zit. Moet sowieso nooit aan een hond zijn hoofd komen. Het gaat toch ook niet zomaar aan een ander mens zijn hoofd komen?
Ballet Croquet.
Als je een hond wil aanraken, raak dan het ruggetje aan. Eerst even je hand laten ruiken.
Oké, maar eigenlijk, Janneke,
was het Sherlock.
Je zei, het was eigenlijk geen volledige tip.
Geen volledige tip, tenzij je er even lekker zin in hebt. Want ik wil hem ook weer niet... Ik bedoel...
En Pierre Bokma.
Kijken ook heel veel mensen naar Flikken Maastricht. Rustig kunnen die mensen naar Blind Sherlock kijken. Ja. Als je daarvan kan genieten, dan lukt het je ook heel goed met Blind Sherlock. Dus zet het in zijn waarde. Ja, en toen dacht ik, er is ook nog een serie, die is op HBO Max. En er is ook een detective serie, maar dan private detective. CB Strike of Strike heet die serie. En dat is een beetje een... Echt ook weer een beetje een hoe noem je dat... stereotype private detective die in een afstands kantoortje ergens in het centrum van Londen boven een gitaarwinkeltje en er komt dan iemand bij hem en die blijkt bij hem te gaan werken, maar dat hij dacht dat hij had gezegd dat het niet nodig was, weet je wel, zo'n misverstand. En nou, hij heeft ook altijd natuurlijk net te weinig geld en dat kantoortje is heel rommelig. Je zou het zo willen hebben, dat kantoortje. Ja, een soort pleidooi voor het hebben van een kantoortje boven een gitaarwinkel. Maar het grappige aan deze serie is dat hij is geschreven door... Ja, er staat er iets van Gareth Galbraith of zoiets als schrijver. Maar dat is een pseudoniem van J.K. Rowling, van Harry Potter.
Ja.
Nou ja, dus is hij leuk, is hij niet leuk? Ik vind het... Weet je, omdat we bijvoorbeeld Slow Horses hebben... of omdat we zoveel andere heel erg goede series hebben... er is niet per se iets mis mee... maar ik zou hem ook niet 100% willen tippen. Dus dat is meer, weet je, zoals jij Marty Supreme hebt gezien.
Toch denk ik, ik deed dat.
Maar jij wil mensen wel tippen voor Marty Supreme?
Want als we mensen... Wil je dat mensen gaan kijken? Is het de moeite waard?
Nee, ik wil dat mensen denken... Oh, ik vind het wel interessant om te weten wat J.K. Rowling dan voor serie heeft gemaakt. Dan wil ik hem wel zien.
Ja.
Weet je wel zo. Maar soms zeg ik gewoon... Je moet allemaal naar iets gaan kijken. Want anders doe je jezelf tekort.
Ja. We hebben nu eigenlijk een extra categorie. Hebben we nu.
Ja. Dit is er ook.
Ja.
En daar kun je voor kiezen.
Ja.
Maar het is niet per se wat ik eruit zou
halen. Nee, we hebben geen stempel van Ballet Croquet erop.
Nee.
Maar
ik heb natuurlijk, ik heb natuurlijk een aantal weken geleden... en dat is een aantal keer teruggekomen... wel bijvoorbeeld dwingend aangeraden... om de serie Heated Rivalry te gaan kijken...
Ja.
Nou, dat viel dus ook een bepaalde luisteraar van ons op. Van, god, je hebt het best wel vaak over Heated Rivalry. Nou, snap ik dat diegene zich daar zorgen over maakt. Want dat moet natuurlijk niet uit de hand gaan lopen. Heel even in het Heated Rivalry journaal is belangrijk om te weten... dat je hebt het programma Saturday Night Live, SNL. En die heeft altijd een beroemde host. Dat is iedere week is dat iemand anders. En die is dan zeg maar... ja. De Harm Edens van de show. Weet je wel, zoals wij bij Dit Was Het Nieuws hebben. En dat was nu, deze week, een van de twee jongens die de hoofdrol spelen in Heated Rivalry, Connor Story. En daarnaast, vorige week heb ik nog een heel pleidooi gehouden over de ijshockey finales, die zowel bij de vrouwen als de mannen door Amerika waren gewonnen. En toen daags na onze podcast gingen die ijshockeyers bleken met Trump te hebben gebeld. En die gingen, of tenminste Trump had hun gebeld. En die Cash Patel van de FBI stond bij hun te feesten in de kleedkamer. En bleek allemaal best wel een beetje een naar mega sfeertje aan te hangen. En toen had Trump ook nog tegen hun gezegd van ja, wil je naar het Witte Huis komen? Dan ga ik jullie daar huldigen en alles. En die jongens, ja, leuk, leuk. En had Trump gezegd, ja, het enige jammer is, dan ben ik wel verplicht om ook het vrouwenteam uit te nodigen.
Oh ja, ik las dat, ja.
Dat is heel naar. Nou, anywho, jada. Maar toen deze Connor Story, die natuurlijk een heel andere kant van ijshockey wil belichten, weet je wel, en een regenboogvriendelijke kant. Die werd de host van SNL. En toen had SNL bedacht, dan doen we de tweeling uit het jongensteam van de Verenigde Staten. Die komen dan ook als een soort special guests. Dus toen stond hij daar ineens tussen die twee jongens die een beetje staan voor toxic masculinity. Een beetje een gekke combi. En daarvan had iedereen zoiets, hoe kun je dat die jongen aandoen? Nou, bla, bla, bla. Maar toen bleek, dat SNL had er nog wel iets op verzonnen. Die hadden ook twee meisjes uit het vrouwenteam gehaald. En toen gingen ze allemaal grappen maken over dat vrouwen altijd winnen en de mannen bijna nooit. Ja, toen werd het nog een beetje zo recht getrokken, maar het was een beetje raar. Maar goed, dit eventjes over Heated Rivalry. Zoals ik merk bij jullie ook, het gaat er te veel over. Dat zei dus onze vaste luisteraar Caroline ook.
Oh, maar zij zei, ik weet het nou wel.
Nee, dat zei ze niet. Oh. Nee, dat zei ze eerlijk gezegd niet. Ze zei, maar iets wat een beetje in ditzelfde spectrum zit, maar iets heel anders is, wilde ze mij graag tippen.
Oh, wat
en
leuk.
Ze zei, misschien is het ook wel wat voor Ballet Coquette. Nou, ik ben uiteraard meteen gaan kijken. Ze zei erbij, expliciet, het is een genre waar ik nooit naar kijk. Dus
En reken me er niet op af.
Nee, reken me er niet op af. En ook zelf kijk je er misschien niet naar, maar doe het dan toch voor deze ene keer.
Uh-huh.
Namelijk reality dating show. Nou, wij hebben natuurlijk wel eens B&B Vol Liefde. Dat is ook een reality dating show. Maar ik bedoel, van andere landen en zo. Het zal me allemaal niet zo heel erg boeien. En eigenlijk, nu is bijvoorbeeld Winter Vol Liefde aan de gang. Kijk ik ook al niet meer naar. Het is me al een beetje allemaal weer weggeringst. Maar deze serie heet The Boyfriend. En is een Japanse reality dating show van jongens. En er gaan 6 jongens gaan in een surfvilla. En het is de bedoeling dat ze op elkaar verliefd worden. Het is een gay dating. En het is zo leuk, omdat het zo lief is. Het is zo schattig. Ze komen allemaal, ja, heel één voor één komen ze dan binnen. En het gaat echt met heel beleefd gedag zeggen tegen elkaar. En heel erg ontzettend schattig en beleefd. Dat is het. En helemaal niet, weet je, in zo'n villa is altijd met heel veel drank.
Ja,
en
heel lelijk allemaal.
Ja, en inderdaad, lelijk over elkaar praten. En meteen met elkaar in de
maar het klinkt bijna alsof hier poëziebundels worden voorgelezen.
Echt schattig. Als eerste opdracht krijgen ze dat ze elkaar een briefje moeten schrijven. En dat is dan meteen zo'n heel mooi briefje. Ja, het is echt wat
heerlijk,
anders.
Leuk.
Dus dat staat gewoon op Netflix. Het heet The Boyfriend. En er staan al 4 seizoenen. Dus wie er helemaal verslingerd aan raakt, die kan daar eens even.
Heb je ze af?
Nee, dat nog niet. Nee, zo ver ben ik nog niet. Nee.
Wat goed, maar ook heel goed dat er een tip van een luisteraar komt. Ja, vind ik ook heel leuk.
Ja,
en doe dat, mensen.
Komen dus met goede tips.
Ja. Ja. Ja, leuk.
Nou, dank, Carolien.
The Boyfriend op Netflix. Ja. Klinkt als een goeie.
Ja.
Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
We gaan naar onze eerste gids van de avond, Helena Hilgerdenaar, kunst- en cultuurredacteur van beroep, groot liefhebber van boeken en theater. En je zei het al in de inleiding, je gaat het hebben over een Nederlands debuut.
Ja, en het is al in 2024 verschenen. Het heet Rouwdouwers van Falun Ellikoos.
Ah ja.
En het was ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.
Ik wou applaudisseren. Dat is een geweldig boek namelijk. Ja, gaat u vooral verder.
Ja, nee, ik had het ook gewoon. Ik had het al heel lang
liggen.
Maar ja, het trok me niet zo aan. Ik wist dat het vrij heftig was en gewelddadig. En daar ben ik dan vaak niet zo van. En denk ik, nou, het zal wel.
Uh-huh.
En nu had ik tijd en ben ik dat gaan lezen. En Ik was echt van mijn voeten geblazen. Of uit mijn schoenen geblazen. Hoe zeg je dat?
Ja, ja. Je werd van je sokkel geblazen.
Van mijn sokken. Van mijn sokkel. Allemaal.
En je liep gelukkig uit
je twee stokken. Want anders was het een bloederig.
Ja, nee. Ik zat daar gewoon en ik kon gewoon niet meer ophouden met lezen. Het is het verhaal van een jonge vrouw.
Sorry.
Ada. En ze kijkt terug op haar jeugd. Ze neemt je mee. Het is allemaal vanuit haar geschreven. En ze vertelt die jeugd ook de hele tijd aan haar jongere broer. Dus die spreekt ze aan in het verhaal. En ze is een jongensachtig meisje en ze leven in armoede. En ze verliezen heel jong hun moeder en samen met haar kleine broertje Broos, aan wie ze het dus vertelt hoe zij het heeft beleefd, ja, proberen ze te overleven. Haar vader werkt bij de plantsoenendienst en ze wonen met z'n drietjes in een caravan op een heel armoedig parkje. Het gaat echt ook over armoede en heel laag zitten op de sociale ladder.
En het speelt zich af in Nederland?
Het speelt zich af in Nederland. Het is een beetje onduidelijk welke tijd.
Mm-hmm.
Jaren 90 zou het kunnen zijn.
Ja.
Maar het is een wereld die wij denk ik bijna allemaal helemaal niet kennen. Nee. Maar die er natuurlijk echt wel is. En deze vader die heeft het zelf ook heel moeilijk gehad. En die denkt dat een harde aanpak, ook bij hele kleine kinderen, dat dat een goed idee is. Mm-hmm. Omdat de maatschappij heel hard is, mm-hmm, en heel moeilijk. En daar komt dan ook de titel vandaan. Hè? Hij noemt dat woord een keer, rouwdouwer. En dan zegt hij ook tegen Ada, je moet rouwdouwer zijn, want anders red je het niet in dit leven.
Mm-hmm.
En daarom doet hij de gekste dingen met die kinderen. Hij gooit ze in de vijver, want dan denkt hij, dan leren ze snel zwemmen. En hard maken. En dan is het alsmaar in een soort, dat hele verhaal zit onder een soort spanning. Want zo'n man die heel veel agressief is en alcohol. En dan die kinderen slapen allemaal bij elkaar in bed in die caravan met die vader erbij. Dus je denkt ook de hele tijd, het is
dat
één groot spanningsveld. En Ada probeert uit te vinden wie ze is. Het is dus ook wel een echte coming of age.
Mm-hmm.
Het is heel onveilig. En op school wordt ze natuurlijk gepest, want ze is raar. Ze komt van het park en haar broertje wordt nog meer gepest. En dan gaat ze met de jongens vechten om haar broertje te verdedigen. Nou ja, dat is voor een meisje natuurlijk ook alweer dodelijk.
Mm-hmm.
En dit is zo'n eigen, harde, rauwe taal hoe het is beschreven. Maar van een grote poëzie. Echt supermooi.
Mm.
En zonder alles te verklappen, komt er op een gegeven moment een verschuiving in haar leven. En door een soort raar toeval komt Ada op de kunstacademie terecht.
Mm.
Ja, het is helemaal. Dat is dus echt iemand die niet weet hoe de wereld werkt.
Nee.
Hoe communicatie tussen jonge mensen werkt. En die kijkt er ogen uit. En dan wordt het boek ook echt droog komisch. Want al die kinderen op die kunstacademie.
Jeetje.
Ja, die gaan op vakantie. Die wonen in appartementen van ouders. Die hebben het over dingen. En bij alles denken ze, hè? Wat?
Dus, wat een luxe probleem.
Ja, waar hebben jullie het over? En die kunstwerken, zij maakt echt serieuze gezichten uit hout. En het is allemaal heel grof en past natuurlijk helemaal bij waar ze vandaan komt. Dat is een fantastische clash van werelden en heel erg goed. Dus in die tristesse is het gewoon super grappig ook. En dan het tweede deel van het boek is Ada. Hij heeft alles achter zich gelaten en is een soort van houthakker geworden. Op een berg in de Pyreneeën bij een man met alleen maar honden en katten en kippen. Oh. En die man is eigenlijk gewoon precies weer
haar vader.
Ook heel gevaarlijk. En dan denk je weer, oh god, meid, ga weg. Ze is denk ik 22 of 23. Ze heeft net die kunstacademie gedaan en is heel erg lost door natuurlijk die jeugd, wat gewoon één grote modderpoel was. Maar daar op die berg probeert ze rust te vinden. Dan zijn er fantastische scènes hoe ze dus toch een soort rust vindt met de honden. Er is een grote hondenliefde in dit boek. En jonge katten en hoe die man daar ook weer mee omgaat. Het is zo spannend.
Maar kun je
spannend nog
iets zeggen over die taal? Want dat was wat mij ontzettend pakte eigenlijk. Wat je zegt, poëzie, maar ik vond het juist, ik ben heel erg van bevattelijk voor stijl, zou ik maar zeggen.
Ja, het is
dus heel fijn als het heel. Maar dit is zo, het was voor mijn gevoel zo recht doorgeschreven. Ook die wat je er nu vertelt over die houthakken. Oh god.
Ik doe even gewoon de eerste paar zinnen om even sfeer te proeven.
Ja.
Ik kwam geluidloos uit onze moeder gebarsten. Dat is bijzonder. De meeste baby's komen jankend ter wereld. Rood aangelopen, moord en brand krijzend. Dikwijls gelijk moeders schoot vol schijtend. Ik niet. Ik had dan wel een rode kop, maar ik hield hem dicht. Ik weet dat omdat onze vader er te pas en te onpas over begon. Dat ik niet jankte. Het werd mijn ontstaansgeschiedenis. Jankte niet. Jij wel. Gaat dus over dat broertje. Mm-hmm. Dat weet ik omdat jouw geboorte mijn eerste herinnering is. Onze ouders waren toen net 20 en al kreupel, zoals dat gaat met werkpaarden. Maar er moest een tweede komen, want van een enig kind kon alleen een verwend nest worden.
Oh jeetje.
Dat is jouw ontstaansgeschiedenis. Jij bestaat omdat ik besta. En dat onze vader eigenlijk een zoon wilde, zal ook wel hebben meegespeeld. Maar daar bleek al meteen niet veel van terecht te komen. Want je kwam hysterisch ter aarde. Je gilde als een biggetje, voetje voor voetje door een vleesmolen.
Wat een rauwe taal.
Ja, het is heel... Maar ja, er zit een soort cadans in. Ja. Er is geen woord te veel. En dat is de hele tijd door. Nou ja.
Rechtdoor.
Ja.
Naartoe.
Het is, ja, het is echt...
Heel knap.
Maar het is een debuut, jongens.
Maar even, Helene, ik weet niet hoe diep je in de persoon ook bent gedoken. Maar is het sterk autobio?
Je voelt gewoon aan de details dat het sterk autobio is. Mm. En ik heb wel achterhaald dat zij... binair.
Ja.
Iemand die ook opgegroeid is in deels sociale huurwoning, caravans. Heel laag in die ladder. Mm-hmm. En heel uiteindelijk terecht is gekomen op creatief schrijven op de academie in Utrecht.
Voor beeld en geluid of zo. Woord en beeld.
Dus ook in een hele andere wereld terecht kwam. Ja. Dus er zit wel heel veel eigen verhaal in. Maar ze had ooit een... Of hen had er ooit een groot interview in de Volkskrant. En zei toen... ik wil niet dat mensen te veel... het gaan verwarren, want ik heb het gecomponeerd. Ik heb het aangeschaafd. Het is natuurlijk een roman geworden.
Het is verbeelding.
En dan gaat iedereen denken... Oh god, die arme... Ada, dat is eigenlijk Falun.
Ja.
Het is ook het is niet zijn diens, hun echte dien, naam.
Ja.
Ik ben hier nog niet zo bedreven in. Hier moet ik nog aan werken. Het voelt allemaal moeilijke woorden. Urgent, authentiek. Ik zoek nog aan beter woord.
Nee, maar het woord
waardoor je voelt van dit verhaal moet eruit.
Ja, dit is wel echt. Verteld.
En daarnaast een ongelooflijk supertalent. Angstaanjagende goede schrijver. En
gaan we nog?
Ja,
veel
gaan we echt horen. Zeker. Ja, want hen heeft ook de Joost Zwagerman essayprijs al gewonnen. Dat was dus ook al meteen heel erg goed.
Mm-hmm.
Dit was debuutroman.
Wat een aanrader.
Ja,
Helena.
Enorme aanrader.
Rouwdouwers.
En ja, het is dus 1,5 jaar oud, maar wat maakt het uit?
Nee, helemaal niks.
Het wordt een klassieker. Dus
ik had er alleen nog maar over gelezen. Ja. En dat was ook weer onder een hele stapel andere dingen.
Nee, gewoon lezen.
Mag het?
En dan hebben we het erover.
Mag ik? Dit mag je allemaal helemaal niet weten natuurlijk. Maar loopt het wel goed af ook? Of is
het is een heel... ik las.
Waarom wil je dat weten?
Ik las in het Parool Thomas Verbocht.
Ja?
Over dit boek. En had gehuild bij het einde.
Oké. Okay. En er zitten honden in, hè, Janneke?
Ja, er zitten honden. Is plus één.
Dus het loopt plus één.
Laat ik het zo zeggen: het begin is harder dan het einde.
Oh, gelukkig. Nou, oké. Okay. Dankjewel, Helena.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Dick Verwerda, die zit hier al lekker de hele tijd aan tafel. Gelukkig maar, want wat moesten we zonder jou? Ten eerste... zouden we dan geen reclame hebben? En wat is eigenlijk het leven zonder reclame? Wat is Ballet Croquet zonder reclame?
Ja,
reclame moet er zijn. En zeker omdat
wij...
Dat
is wel jammer, hè?
Ja, dat toch? Reclame er moet
zijn. Ja, eigenlijk.
Ja, maar als je reclame maakt voor leuke dingen...
Ja, dan is het goed.
Dan doe je toch iets goed.
Maar jullie presenteren
of kom je nou
en
met
hebben het over hele mooie dingen. En ja, daar is, ja, is dat reclame. Hè? Dus dan kunnen we ons afvragen. Als we reclame beschouwen als zijnde van nou, dit moeten we aanprijzen. Omdat we oneindig. Maar we doen het gewoon.
We doen het wel. Ja. Ja, maar er zit een selectieproces natuurlijk in onze reclame. Hè?
Ja, en zo hadden we vorige week.
Gecureerde reclame.
Zo hadden we vorige week bijna witte rook over het.
Over de Hermit Gin.
Over het Hermit Gin proces. Maar.
Zover is het nog niet?
De kogel is nog niet door de kerk.
Oh.
Ze was ziek.
Oké, okay, ja.
Dus we hebben een nieuwe afspraak gemaakt.
Ja, nee, dus we weten nog niet of we Hermit Gin kunnen aanprijzen.
Nee,
we weten
het is nu de derde
niet.
Keer.
Het zou de lekkerste gin kunnen zijn.
We zouden het kunnen overwegen om dit aan te prijzen. Maar we doen het niet.
Nee. Daar zullen de luisteraars nog even op moeten wachten.
Daar hebben ze niet van terug. Het had zo leuk kunnen zijn.
Ja,
hè?
Ja, nee, het zou. Ja.
En ik ben ook heel benieuwd wie onze Herma van Keulen dan uiteindelijk ook is. Hè? Want ja. Je gaat je op een gegeven moment een beeld vormen.
Ja, bestaat ze wel echt?
Ja, bestaat ze wel echt? Wat?
Stelt ze er prijs op dat we haar naam noemen?
Ja.
Heeft ze veel prijzen gewonnen? Hè? Want ze staat als basketballer afgebeeld in haar. Ja, dat bekijk
dat
je dan op een gegeven moment.
Dus
wacht even. Je bent diep gaan researchen.
Ja, natuurlijk. Ja, je moet toch weten, je moet terug naar de bron. Hè? Dan weet je niet waar je het over hebt.
Waar je mee te maken hebt.
Nee,
maar ik vind basketballers, dat dragen wij een warm hart toe. Dus niks te nadenken.
En daar zit zij dus echt in ook, als ik dat zo begrijp vanuit.
Nou, ze zit misschien iets te veel in het basketbal.
Ja,
en
misschien
iets te weinig in het beantwoorden van telefoontjes van Dick Verwerda.
Nee. Zij wil graag de afspraak maken. En,
ja,
en wat natuurlijk belangrijk in het hele proces.
Nee.
Maar ja, ze moet zich tot drie keer toe verontschuldigen. Omdat er steeds een kink in de kabel komt. Een spaak tussen de wielen. Ik weet niet wat het is, maar.
Nou ja, voor een niet betalende sponsor gaat het nu al wel heel lang over Hermit Gin.
Ja.
Dus ik weet niet of we hiermee de goede kant
maar,
op gaan.
Nou, ik denk het wel. Het moet haar dus wel aanzetten tot van jeetje.
Ik denk dat het goed komt.
Ja, ik denk het ook. Ik heb er ook een goed gevoel.
Ik heb het idee van wel. Ik denk dat. Ik ga dat even onderzoeken bij die eerste afspraak. Maar anders gaan we haar een keer ondervragen hier van hoe het zit.
Nou, uitleggen. Zeker.
Ja, dat lijkt me. Ja.
Want ik heb inmiddels ook onderzocht.
In de reclamerubriek Het Verhoor.
Ze komt ook uit Noord.
Waar was je?
Ja, de spullen staan in Dokkum. Maar wacht even, de spullen staan in Dokkum. Ze komt uit het noorden. Ze komt zelfs uit Leeuwarden, waar ik vandaan kom. En ze is een enigszins generatiegenoot. Het is niet te geloven.
We krijgen een beeld.
Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus komt vast goed.
Ja.
Nee, klik was er wel, hoor.
Nee, de klik was er
de
wel.
Klik was
het is een soort slow burn. Het is net als hier.
Maar ze houdt zich nu toch wel schuil.
Ze pakt het slim aan. Ze is hard to get.
Nou, hartstikke leuk. Heb je nog andere sponsoren die...
Zich niet hebben gemeld.
Al dan niet hard to get. Ja, wie doet nog meer een beetje moeilijk?
Nou, ik zelf ben daar ook best wel vaak mee bezig om enigszins moeilijk te doen.
Ja, hard to get is helemaal de nieuwe marketing.
Dat is volgens mij de enige manier
nog. Wil je mijn leuke product? Niet zo snel, jongen.
Nee. Kom eerst maar eens even voorstellen.
Ja. Ik vind het nu wel erg hard gaan allemaal.
Ja, nou ja, en dat is dus, die verkering wil ik nog steeds aanbieden. Aanziende deze prachtige locatie, de Kookhaven, al waar wij deze podcast opnemen. Maar waar ook de nodige diners, de kookworkshops, presentaties, feestjes, verjaardagen.
Promoties.
Het seizoen komt er weer aan. Ik heb nu een paar aanvragen lopen, maar ik kan nog wel wat aan, hoor.
Ja?
Ja, ik doe er nog dingen naast. Dus. En dat hou ik ook zo trouwens, hoor.
Nee, maar er is echt nog wel ruimte.
Wel ruimte.
Voor mensen die een leuke plek zoeken waar eens een keertje wat kan.
Ja. En wat ik wel leuk vond, ik had laatst een groep van weer 22 leuke mensen. Die dan toch helemaal zelf het allemaal gingen verzorgen en koken. En dat begint me wel te bevallen. Ik vind het heel leuk dat mensen zelf de pannen ter hand nemen.
Ja.
En dat is voor mij ook prettig, want ik doe dan de deur open. Ik leg uit hoe het werkt. En dan maak ik een afspraak wanneer het afgelopen is. En dan kom ik weer de deur dicht doen.
Ja.
Is echt ook heel prettig.
Dat is heel low maintenance voor jou. Ja.
Ja, en de mensen vinden het ook vaak leuk dat ik erbij ben. Maar dan moet ik heel veel doen.
Nee, precies. Dan wordt het weer zo gauw.
En ze vragen of ze weer ook blijven. Dus nee, ik
ja, maar dat is gewoon omdat terug. Je te gezellig bent. Mensen hebben je er gewoon heel graag bij. Ja. Maar ik snap wel, je moet ook zuinig op jezelf zijn.
Ja. Ja. Nou ja, en die mensen moeten ook zichzelf kunnen vermaken. En dat kunnen ze over het algemeen ook.
Het is ook een opvoedende taak die je hebt eigenlijk, hè? Ja. Als kookhaven.
Ja, nou ja, dat ook nog.
Het is een educatieve plek eigenlijk.
Ja, nou, onder andere. En het is ook leuk, qua kosten is het ook tegenwoordig zo schijnt dat de prijzen nogal omhoog gaan in allerlei gelegenheden, restaurants en dat soort dingen.
Joh.
Zodat mensen het ook wel prettig vinden dat ze een eigen stukje inbreng hebben in hun eigen uitgifte en kostenpatroon.
Je hebt een super professionele keuken. Dus mensen kunnen hier alle kanten op.
Ja, dus mijn vraag is altijd wel van, zijn jullie enigszins onderlicht in de keuken? Ik bedoel, als ze zeggen, ja, nee, eigenlijk helemaal niet, dan doen we het niet. Maar er zitten altijd in een groep vrienden, familie of wat dan ook, altijd wel iemand die daar zin in heeft. Ja, die denkt van, ja, maar ik wil wel eens echt voor die hele groep koken aan een grote tafel. Pitten.
He?
En het is beren gezellig. Want ik kom dan op het laatst natuurlijk wel even. En dan
maak jij even je ronde.
Ja, even mijn ronde. Nou, en dan is het heel gezellig.
Ja.
Dus dat is wel een aanrader.
En daarin is de kookhaven natuurlijk ook uniek. Hè? Dat je hier je gang mag gaan.
Ja. En dat is dan wel weer een beetje dat we eerst even kennis maken. En dat
komt de ballotage.
Nee, maar dat de band wel goed is. En dat ik ook vertrouwen in heb dat het goed komt. Want
dat moet natuurlijk wel.
We willen niet dat de boel hebben. Want het moet ook tussendoor afgewassen worden. Dus ik geef ook opruimtips en dat soort dingen. Tussendoor, jongens, maak er nou geen klerenzooi van.
Nee,
want anders moet je het op het einde doen. Dat is niet te doen. Nee. En de schoonmaakkosten zijn echt belachelijk hoog hier.
Tuurlijk.
Ja, nee, want dan, als je denkt, nou, we laten de boel gewoon staan. Ja, dan ben je
dan
de beurt.
Dan kan je het krijgen. Ja, dan kan je het krijgen. Dan,
zo zijn we niet getrouwd.
Nee.
Dus dat is de kookhaven.
Leuk. Ik ben heel eigenzinnige sponsoren die je vandaag hebt uitgelegd. leuk. Dit is een nieuwe stijl.
Ja.
Dankjewel, Dick. Voor iedereen die denkt, waar ging dit allemaal over? verwijs ik graag eventjes naar onze show notes. En als je denkt, ik wil ook op deze geheel eigen wijze afwerend reclame maken. Stuur dan even een mailtje naar alles@balletkroket.nl.
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
Bart Prinsen, je bent onze tweede gids van de avond, onze tweede stergids. En je zei het al in de inleiding, je gaat het hebben en over vervoer. En nou ja,
ik voel me dan altijd wat alsof contrapuntisch naast Helena zitten. Want die heeft zich twee keer verontschuldigd over het feit dat ze een boek besprak wat al anderhalf jaar oud is.
Ja, dat bij jou komt. Kijk je niet dan, op een eeuwtje meer of minder?
Dan citeer ik even de schrijver waar ik dan over wou beginnen. Ik ben op het ogenblik algemeen bekend als de grootste schrijver van het land. En van alle Nederlandse reputatie is de mijne wellicht de grootste. Ik ben de beroemdste man van het land. Ook ben ik de meest beminde bij mijn genoten, de schrijvers en schilders. Ik heb dus grotendeels bereikt wat ik mij in 1883 had voorgesteld als het natuurlijk gevolg van wat ik doen zou.
Heerlijk. Wie is deze bescheiden jongen?
En dan hebben we het over Lodewijk van Dijssel. In wiens werk ik per ongeluk verzeild raakte bij het verscheiden van mijn lieve moeder afgelopen maand. Of twee weken geleden ongeveer. En zoals Janne Keij dan eigenlijk een heated rivalry journaal wil ik eigenlijk een koetsenrubriek in dit programma.
Ik zal je wat vertellen, die heb je.
En dus, want ik had een hele mooie tekst gevonden van Dijssel. Dat ging over iets heel anders. Maar toen kwam ik ook iets tegen over het huren van een rijtuig. En dat is een heel verhaal over waar je op moet letten als je een rijtuig wil huren en dat het soms ook misgaat. Wij slenterden dus langs de rijtuigenrij en bekeken de rijtuigen en paarden. Een enkele maal raakten wij een rijtuig aan, drukkend met de hand op de zitting of even sjorrend aan de veren om de stevigheid te beproeven. Het mooie van Van Dijssel is, je hebt veel van die oudere schrijvers die bij mijn moeder in de kast stonden. En die zijn eigenlijk best wel gedateerd. Als je...
Ja,
maar dit is gewoon allemaal sprankelend.
Dit is gewoon alsof het over een Ubertje gaat.
En ja, nee, precies. Want ja. Nu komt er dan de beschrijving van de koetsiers, die dan nu taxichauffeurs zouden worden genoemd. De koetsiers die ons eerst gevraagd hadden of wij wilden rijden en ontwijkende antwoorden gekregen hadden, waren op een afstand tot een groep gaan staan. Je ziet ze, hè? Ze hadden zware en harde oude blauwe jassen aan, van de hals tot de tenen, en heel kleine kale hoedjes boven heel dikke hoofden, met grote rode wangdikten, rauwrode malse lippen, purperen neusknollen en door hun lachen over ons in het vette vlees bijna verdwijnende kleine blauwe oogjes. Oh. Nou, en dan zitten we nog niet eens in de koets.
Nee.
Ik wil het maar even gezegd hebben.
Nee, het is
heel dus dat is Lodewijk van Duizen. Ik ga die hier. Jongens, ik weet helemaal niet wat ik met die koetsen heb, maar het komt
ja,
misschien
maar,
wel.
Ja, maar nu
wel
moet achter. Je ermee doorgaan, want nu ja. hebben wij er ook iets mee.
Ja.
Dus, en nou ja, dus ik zou het ook even hebben over favoritisme. Het was zo, ja, ik dacht, ik moet. Kijk, als er iemand doodgaat, dan ga je natuurlijk van de doden niets dan goed.
Nee, ja.
Maar je ligt ook wel eens wakker dat je denkt, nou.
Het was niet allemaal.
En dus mijn moeder, die had dus.
Favorieten.
En niet favorieten.
Binnen het gezin?
Overal.
Overal.
Ja, en dus
winkels,
mensen die favoriet waren, dat mocht je dan ook niet. Ze had bijvoorbeeld een hulp in huis die dan schoon maakte, maar die maakte helemaal niet schoon.
Maar die was favoriet.
Maar die was favoriet, ja. Dus die kreeg ook die vroeg dan opslag, kreeg ook geheid altijd de opslag. En als je dan zelf was even met een vegertje door het huis stiefelde, dan dacht je, wat doet dat mensen iedere week? Maar goed. Dus. Maar waarom vertel ik dit? Omdat ik eigenlijk een beetje verdwaasd door Utrecht scharrelde. En bij het Centraal Museum terechtkwam. Waar ze een tentoonstelling hebben die heet Move You Fool. En nou, die hebben zo'n beetje de slechtste wervingstekst geschreven. Bij wat ze eigenlijk hebben. Want het gaat over. De band, of weet ik veel, de verbinding die je zou kunnen leggen tussen tarot en kunst. Nou, kom ik, zoals jullie misschien weten.
Uit een tarothuishouden.
Uit een tarothuishouden. Dus de tarot is bij ons nooit ver weg. Dus als iemand daar dan ineens kunst van gaat, dan wordt dat altijd met een beetje skepsis bekeken. Dus ik was samen met José, die Rob Tarot heeft bedacht. En we liepen naar binnen en we waren heel erg cynisch, sceptisch, maar het was echt heel erg goed.
Het is jullie favoriet.
Nou, onze favoriet, dat zou ik niet willen zeggen, maar in ieder geval was het wel bijzonder, omdat het is van een kunstenares, die heet Surtise Solano. En zij is ooit begonnen als acteur, theatermaker, en is op een gegeven moment de beeldende kunst ingegaan. Ik vond een heel grappig filmpje op YouTube van de VPRO. Daar moet ik even opzoeken. Nou, in ieder geval, daar wordt ze geportretteerd en dan vertelt ze dat ze blind werd aan één oog en dat ze sowieso dat acteren steeds lastiger vond, omdat je de hele tijd dingen van een ander zit te doen. En toen door dat oog ook werd ze gedwongen om meer naar zichzelf te gaan kijken en iets anders te gaan doen. Toen is ze eigenlijk die beeldende kunst ingerold, zou ik maar zeggen, of dat gaan proberen. En wat ik dus, waarom ik zeg dat het dus eigenlijk heel goed was, was dat tarot is altijd een beetje met schimmigheid omgeven. En veel mensen denken dat het een soort glazen bol gedoe is.
Ja.
Waar je de toekomst kan horen of zo. Maar dat is dus niet zo, lieve mensen.
Nee, dat is een misverstand.
En toen kwam ik daar. En het begint ermee dat je een tarotkaart mag trekken. En dan moest je met de drie dingen die je daar opvielen op die kaart, mocht je zelf een zin maken.
Ja.
Dat is al vrij grappig. En met die zin in je achterhoofd door de tentoonstelling lopen. Dus dat was een goede trigger. En dan stond ergens op een
wat
bord.
Wat was jouw zin? Mogen we dat weten? Of?
Ik trok de kelken 3 en daarop zie je 3 nymfen, veeën.
Ja.
Die samen iets doen en jou daar eigenlijk niet bij nodig hebben.
Dat zijn wij mijn niet, hè? We zitten hier met 3
nou,
nymfen.
Zo voelde ik me dus. Nee, dat is een flauwkul. Nee, maar dat was dus de kaart. Dus ja.
Oké. En wat in jouw zin?
Dus ik maakte de zin. Want je moest dan beginnen met ik. Dus ja? Ik loop langs hun feestje, maar de 3 nymfen willen niks met mij. Te maken hebben. Maar dus, en dan iets verderop stond heel goed opgeschreven wat de tarot is. De tarot is een kaartspel dat gebruikt wordt als middel voor zelfreflectie en zingeving. De eerste 22 kaarten van het spel vormen de grote arcana. Op elke kaart staat een figuur die belangrijke stappen in je levenspad uitdeelt. uit beeld, neem ik niet kwalijk. De andere 56 kaarten vormen de kleine arcana. Kaarten met bekers, zwaarden, staven en munten. Die hebben ook betekenis in combinatie met de figuren. En dan staat er, tarotkaarten voorspellen geen toekomst. De kaarten helpen je jezelf of je omgeving vanuit een ander perspectief te bekijken.
Ja.
Nou, toen gingen we die tentoonstelling op. En ze hebben ter voorbereiding van de tentoonstelling ook allerlei, met de conservator en deze Shortise Solano, hebben ze wat projecten gedaan. Ze hebben ook kunst uit het museum erbij gehangen, wat ik altijd een beetje met de haren erbij geschreven kan voelen. Maar nu eigenlijk ook wel heel leuk was. En je zag dus werk van deze Shortise, waar zij zelf heel uitdrukkelijk een rol in speelt. Je ziet haar portret vaak. Je ziet haar, ze zingt heel close op een filmpje. Dus dat is eigenlijk heel intrigerend. En ook dat filmpje wat je op YouTube kan zien is heel intrigerend. Je denkt, hé, maar jij bent wel heel, heel apart.
Mm-hmm.
En nou, dus dat vond ik eigenlijk geweldig. Dat wou ik even zeggen.
Ja, wat een tip. Goed.
En dus in dat filmpje was ook dus dat die Sun Ra.
Ja?
Dat ze iedere dag een gedicht van Sun Ra luistert.
Gaan we nu leest. Iets horen?
Maar,
lezen?
Nee, nou, ik ken Sun Ra alleen maar als jazzmuzikant. Ja. Ik had dat minst toegankelijke moet je misschien even opzetten.
Ja, hebben we het dan over Baby Won't You Please Be
nee,
Mine?
Andere.
Friendly Galaxy bedoel je dan?
Ja. Friendly Galaxy, dat is toch een heerlijke
Friendly
titel.
Friendly Galaxy van Sun Ra Orchestra. Mogen altijd maar een klein stukje laten horen. Niet iedereen.
Nou, dit is van een album dat heet Lights on a Satellite. Dat is pas 2024 verschenen. Ik weet niet of dat te oud is.
Deze betreffende track duurt 12 uur en 57.
Ja, dat gaan we dus niet helemaal doen. Maar je hoort ook gewoon een big band-achtige muziek op deze plaat. Dus ik kan het iedereen aanraden. Het is heel erg grappig en heel erg weird. En zo weird is die tentoonstelling dus ook een beetje. Dat wil ik maar even gezegd hebben.
Ja. Ja.
En dan dus kun je dus, je kunt een kaart trekken bij binnenkomst en tussendoor ook nog een keer. Maar je kan ook een legging doen. Want er is een tafeltje met een tarotspel en twee stoelen. En ik had natuurlijk José bij me. Dus toen heeft zij voor mij een korte legging gedaan van 4 kaarten over favoritisme.
Aha.
En mijn moeder.
En?
Nou, dat was geweldig.
Wat kwam eruit?
Dat kan ik toch niet verklappen al? Of, nou ja,
Weet ik niet.
Hoe bedoel je al?
In deze bijdrage? Of,
ja, want dat is leven? Natuurlijk nog niet af. Ik moet even zoeken welke kaarten het ook alweer waren. Sorry hoor, lieve mensen. Ik heb hier de foto. Staven 6, dat is een schildknaap. Daar gaan we van uit. Dan het oordeel, dat ligt eronder.
Ja.
Dan wat we niet doen is de schildknaap van zwaarden. En wat we wel doen, zijn nog weer meer staven. Dus dat is een soort, ja, dat gaat over dat je zo veelzijdig mogelijk het thema moet benaderen. Dus dat ga ik nu doen. Daarom ga ik naar Genève komend weekend.
Ah, oké. Okay. Dit is een cliffhanger eigenlijk gewoon omdat het in het echte leven nog niet gebeurd is.
Ja.
Ja.
Dus.
Interessant. Dus,
gaat dat zien.
Ja, we gaan dat zien als jij weer bij ons terug bent.
Move You Fool.
Oh, Move You Fool gaan
zo
zien.
Sowieso een geweldige titel voor een expositie,
ja.
Hè?
De Fool is de dwaas uit het
spel. In het Centraal Museum?
Ja, Centraal Museum te Utrecht.
Centraal Museum in Utrecht. Dankjewel Bart Prinsen. Lieve mensen, kijk in onze show notes. Daar staat meteen een link naar deze tentoonstelling. Bart, kom snel weer terug. En Helena, voor jou geldt hetzelfde. Want jullie komen met goede verhalen.
Ja, dat was met een uurtje. We kwamen dorstig uit de bios. We raakten gekluisterd aan een boek. Want hoe word je wie je bent als het niet veilig is om je heen? En het uitkiezen van een vervoermiddel ook, was vroeger ook al niet een sinecure. Geen sinecure. En jezelf en je omgeving bekijken vanuit een nieuw perspectief. Ik denk dat eigenlijk alles wat hier ter tafel is gekomen draagt daaraan bij. Zelfs de mensen die, over wie we het gehad hebben, die hier nog niet aan tafel hebben gezeten. Dus eigenlijk alle open eindjes dragen daar ook aan bij. En hondenliefde als troost. Hè?
Honden sowieso.
Ja, honden, meer honden, stempels van Balletko.
Ja. Dit was aflevering 24 van het derde seizoen van Ballet Croquet. We danken onze gasten Helena Hilgerdenaar en Bart Prinsen. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van deze podcast doet en zorgt dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. En wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletkroket.nl.
En wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletkroket.nl of stuur een DM'tje via Instagram. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in een recensie of vertel het aan de buurvrouw. Doe dat overal waar je je podcast luistert. Of vertel gewoon op feesten en partijen aan iedereen die het maar horen wil. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is Ballet Croquet.
Croquet.